Jezus en diens kruis, drieluik gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lieve broeders en zusters, we denken na over drie gedachten. Adam geoordeeld, Adam verzoend, Adam gered. Wanneer op de berg der verheerlijking de drie meest vertrouwde apostelen van Jezus eerst in slaap vallen en pas wakker worden uit hun diepe slaap na het kerngebeuren. En dan met de ogen knipperend tegen het felle licht dat Jezus uitstraalt. De verheerlijkte Christus. Dan gebeurt er iets merkwaardigs, want dan staat er zo en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Al die andere figuren uit het Oude Testament, Elia, maken zomaar te verdwijnen, te vervagen vanuit hun ogen. Jezus blijft alleen over. En wanneer we in deze serie Lijden spreken naar figuren hebben gekeken rondom het kruis. Ik had er graag nog veel meer willen bepreken, maar misschien geeft de Heer nog een paar jaartjes om dat te doen in uw midden. Dan wil ik vandaag proberen om die figuren allemaal te laten vervagen en te vergeten. Weg Caiaphas, weg Annas, weg Sanhedrin, weg Petrus, discipelen, weg Pilatus en Herodes, weg dobbelende soldaten. Weg door die smartverscheurde moeder. Weg met de ontroerde Johannes. Weg met die verzetstrijders. Barabbas en zijn kornuiten. Alleen maar al onze aandacht vanmorgen voor die ene in het midden, Jezus. Wat een wonderlijke gestalte is hij toch geweest. En dan bedoel ik met name in zijn menselijke gedaante. Hij gaf zich in het volle leven. Leefde niet teruggetrokken in een klooster zoals die Essenen aan de rand van de woestijn. Hij was helemaal niet bang voor de belangstelling, vermeed de aandacht ook niet. Integendeel, en de massa, hij zocht haar dikwijls op. Daar gelaten die momenten van eenzame afzondering die hij heel bewust heeft gezocht tussendoor. Maar Jezus was vaak in discussie en in gesprek. Die was steeds, zeg maar, in het centrum van de aandacht, werd veel bekritiseerd, werd veel besproken, bij hoog en bij laag, veel gewaardeerd, maar ook veel gehaat en veel gelasterd. En eigenlijk hoort die gedaante ook bij de gemeente van de Heer Jezus. Ik ben nu bezig met dat boek van Siebelink, 26e druk, knielen op een bed violen. Ik hoop er nog wel eens wat over te schrijven in de kerkbode als ik het klaar heb volgende week of zo. Een dubbelzinnig boek. Aan de ene kant inderdaad kun je er heel veel waardering voor opbrengen. Tegelijk heb ik er ook heel veel moeite mee. Zal het u nog wat doorgeven? Dat heeft ook iets met die dubbele gestalte te maken. Maar niemand, dat is de andere kant, in de hele wereldgeschiedenis, geen mens is zo begrepen geweest. Zo eenzaam. Zoals Jezus. Niemand in de hele wereldgeschiedenis is ooit zo alleen geweest. En niemand in de hele wereldgeschiedenis heeft zich ooit zo wereldvreemd geweten en gevoeld, terwijl hij toch midden in die wereld stond, dan Jezus. En nergens is dat nog zwaarder ervaren, die eenzaamheid, die onbegrepenheid, die loneliness, dan in Gethsemane en op Golgotha. En dan moeten we heel goed begrijpen, om die woorden die ik in een kleine harmonie vanmorgen wil overdenken met u, dat hij daar zelf voor heeft gekozen, willens en wetens. Dit overkwam hem niet als een afschuwelijk noodlot. Ja, daar kan je toch niks aan doen. Dat had hij helemaal niet hoeven te ondergaan. Jezus ging die hele weg van die vernedering niet als een particulier privépersoon. Als met eerbied bedoeld een boontje die om zijn loontje komt. Heeft hij het zelf daar gemaakt? Nee. Nee, Jezus is die hele weg vanuit de hemel naar de aarde in het vlees tot aan het kruis en in het graf ambtelijk gegaan. Als ambassadeur, als vertegenwoordiger, nee, als plaatsvervanger. Hij is in de meest letterlijke en geestelijke zin van het woord in de huid en in het hart van een ander gekropen. Van wie dan? Van u. Van jou. Van mij. Hij speelde niet maar een rol. Beelde niet iemand anders uit. Hij is iemand anders geworden. Hij trok iemand anders aan. Of de woorden die u wel van me kent. Hij schroefde en boorde zich in het zondige vlees van Adam. Jezus en de zondaar. Dat is bijna twee componentenlijn met eerbied bedoeld. Maar dan grijp je een beetje wat ik bedoel. En wat de schrift bedoelt. Die worden een onlosmakelijke eenheid. Die krijg je niet nooit meer van elkaar af. Die twee verschillende soorten. Adam is hij geworden. Want zo heten wij allemaal. Misschien wist u het niet. Eva. Aardworm. Stofmannetje. Sterveling. Zondaar. Doelmisser. Verlorene. Gedoemde. Vervloekte. Plaatsvervangend. In de plaats van. Zo ging hij en zo hing hij. Van mensen. Van alle mensen, ja, van alle mensen, van ieder mens particulier, er kan nooit iemand in de hele wereldgeschiedenis zeggen, hij heeft daar niet voor mij in mijn plaats gehangen. Dan wordt er glashard gelogen. Je kunt het wel ontkennen, je kunt het verwerpen. Je kunt zeggen, daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Wil ik helemaal niks van weten, joh. Ga toch heen met dat kruis. Alsjeblieft, laat mij mijn eigen leven leiden. En wat die Jezus daar doet, dat moet hij maar zelf weten. Ik zou het nooit doen. Nee, ik ben bang, ik ook niet. Maar het blijft staan, hij heeft de hele mensheid in zich opgenomen, aangenomen. En is zo, als het concentraat van de mens, ziet de mens, in die eenzaamheid terechtgekomen. Nedergedaald ter helle noemen we dat. Betekent dus niet dat hij letterlijk in de hel geweest is, of in een plaats die zo zou heten. Dat is onzin, daar heeft de Heer Jezus ook helemaal niets te zoeken. In die hel hoort hij helemaal niet thuis. Die wil ook helemaal niets met hem te maken hebben. En hij met de hel niet. Nee, nedergedaald ter helle. Dat wil zeggen de samenvatting van al zijn vernedering. Van al zijn lijden. Van al zijn ellende en zijn eenzaamheid. Moet u onthouden. En in mijn plaats. Dat moet je erboven zetten. In mijn plaats kwam die in die duisternis en die eenzaamheid terecht. En nou weet u best wel, Gods wegen zijn voor ons gewone stervelingen al onnaspeurlijk en onbegrijpelijk en onverklaarbaar. Je hebt heel veel mensen die lijken van alles te weten over God. Daar heb ik altijd al moeite mee gehad en bij het ouder worden steeds meer. God doet dat, omdat enzovoort. Staan ze tegen een ander te vertellen die er op een sterfbed ligt. Of iemand die zijn kind kwijt is geraakt. Frans van de strandtent, daar verderop, Rooms-Katholieke jongen van huis uit. Die hoorde van familie, protestants, dat hij zijn kind verloor. Omdat hij op zondag werkte. En alleen dat houdt die man van het evangelie af, nog steeds. Het is maar dat u het weet. God gaat die weg zo, want hij wil dat jij. Oh, weet u dat allemaal dan? Weet u dat allemaal dan? Hoe weet u dat allemaal? Vreselijk eng eigenlijk. Meestal ook totale onzin. Niemand kan in Gods raad zien dan Jezus alleen. Niemand weet wat God bedoelt of bezielt. Gods wegen zijn meestal verborgen en angstig donker. Hoe staat het in de schrift? Rondom hem zijn wolken en donkerheid. En het is met Gods wezen en zijn wegen net als met zijn gestalte. Niemand heeft ooit God gezien tot niet één toe. Zoals je God niet kan zien, zo kunnen wij God ook eigenlijk niet begrijpen. We hebben eenvoudig te aanvaarden wat God enigszins verklaart in de schrift. En dat is genoeg om getroost te leven en getroost te sterven. En die totale bovenaardse beangstigende donkerheid rondom hem zijn wolken en donkerheid. En die verborgenheid daalde neer op Golgotha. Jezus kruis is er 3 uren lang mee omhuld. En die van die anderen ook trouwens. Op klaarlichte middag van 12 tot 3, terwijl de zon op zijn hoogst stond en fel brandde. Het was niet midden in de winternacht. En dan hebben de mensen geprobeerd iets van die duisternis te verklaren. De een die zegt, de zon en de schepping lijden mee met Jezus. En verbergen zich voor Jezus. Schamen zich voor Jezus. Een ander zegt, het lijden was zo donker dat het letterlijk donker werd. Ik weet het allemaal niet. Als ik al die verklaringen lees, dan denk ik, ja, hoe komen ze er allemaal aan? Van de week kwam wel heel erg op me af dat we ook in die eventuele verklaring moeten letten op het moment waarop dat fenomeen plaatsvond. Die verduistering. Het was niet alleen dat God zich daar haast letterlijk verborg voor zijn zoon. Maar op dat moment in, dacht ik zo, de wereld had het hoogste geluk kunnen ontvangen wanneer zij in geloof en aanbidding hem zou hebben aangenomen als verlosser, zaligmaker, borg en middelaar, als heiland van de wereld. Als koning der koningen van dat nieuwe rijk. En door hem als koning van zijn niet-aardse rijk op de troon van het hart te plaatsen. Maar in tegendeel, men beging aan hem de ergste misdaad ooit op aarde gepleegd. Beseft u dat goed en zult u dat blijven onthouden, gemeente. Die misdaad is erger dan alle volkerenmoorden van Milosevic en Saddam Hussein en zo bij elkaar, hoor. Toen moest de paaszon 3 uur wijken. Toen liet de vorst der duisternis. Oh ja, ja. Zien. Ik ben de machthebber in hemel en op aarde. En alle leed en alle ellende en alle wee in deze wereld, ook waar wij allemaal aan lijden bij tijd en wijle, zijn niets anders dan de restflarden van die duisternis die nog over deze wereld hangt. Alles wat de mens kapot maakt is een uitvloeisel van het lamslaan door de wereld van haar koning. Aan het kruis. Daar hangt hij met die machteloze handen die zoveel hadden kunnen en willen geven. Die overliepen van weldaden voor de wereld, voor ons. God lijkt nu onbereikbaar geworden voor Jezus. En die duisternis is als het ware de muur van de Satan waar geen gebed meer doorheen komt. Zoals ook lijden dat kan betekenen voor mensen. Je kunt soms zo lijden. Heb je dat ook wel eens door? Want we kunnen wel al die vrome woorden roepen af en toe. Maar dat moet je wel op de goede momenten doen. Je kunt soms zo lijden dat je een muur hebt waar je je niet doorheen kunt bidden. En in die duisternis klinkt dan ook Adams klacht. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is op. Dat is toch een vreemd woord. Hij klaagt niet, waarom heeft Israël, waarom hebt u mij verlaten? Hij kijkt niet opzij naar die moordenaar, waarom hebt u mij gelaten? Naar die Barabbas, die sicariër. Hij klaagt niet over het feit dat de Romeinen hem hebben overgeleverd. Hij klaagt niet over het feit dat zijn discipelen zelfs, die geen velden of wegen te zien zijn, hebben verlaten. Die vallen allemaal weg. Het hart gaat omhoog. En het oog, voor zover dat geestelijk kan, naar boven. Mijn God, mijn God. Godverlatenheid. Hij doorleeft het oordeel van God dat Adam verdient. In mijn plaats dus God kwijt. Dat weet u toch wel, hè? Dat wij allemaal God zijn kwijtgeraakt in het paradijs. Er wordt zo heel veel gepreekt dat we God maar hebben en hebben. We moeten hem eerst kwijt zijn om hem weer te krijgen. We zijn God kwijtgeraakt. Hij zocht ons nog wel. Adam, waar zijt gij? Maar wij zochten God niet. En dat doen we nog niet. Al denk je soms van wel. En dat woord verlaten zegt nou alles. Hopeloos, wegloos, verdwenen, footsie, kwijt. Zoals zoveel duizenden mensen. Ja, er is bijna geen beeld voor. Heb je wel eens een kind op strand zien huilen dat zijn vader en zijn moeder kwijt is? Nou, daar moet je maar een beetje aan denken, maar dan is dit in mega verhoudingen. De hele mensheid is op Golgotha God kwijt. De hele mensheid ontvangt op Golgotha strafwaardig hetgeen die mensheid verdiend heeft. Ook ik. Ook u. God verlaten. En daarom verlaat God ons. Maar nou is dit frappant. En dat maakt Jezus zo anders dan alle andere mensen. De unieke, de enige, dat hij één woord laat staan. Mijn. Mijn. Niet waarom doet u, waarom gaat, waar, mijn. Nog. Dat is het eerste woord. Eigenlijk staat in het Grieks nog veel mooier. Eloi. Eel, God eerst, van mij, mijn eigen, mijn bloedeigen God. Mijn eigenste God. Nochtans, ondanks alles, geen duisternis, geen donkerte, geen angst, geen hel, geen duivel, geen muitgespan, geen hondentanden kunnen dat mijn wegnemen. In dat mijn, geen duivel haalt het weg. In dat mijn beleid Christus een onbreekbare band met God. Niet door ervaring, want hij ervaart een gebroken band. Niet door bevinding, want hij bevindt zich in de grootste ellende. Het is er juist regelrecht tegenin, tegen wat hij ervaart en tegen wat hij zich bevindt. Mijn God, dat is de taal van de geloofswerkelijkheid. Dwars door het oordeel heen. Ja, in het oordeel. Onder het oordeel houdt Christus u en jou en mij aan God vast. Dat is geweldig. Dat is geweldig. En dat sprak hij op dat ook wij, ook u en wij, jij en ik, dat wij samen als alle bevinding en ervaring ons alleen nog maar het gevoel en het besef van volkomen Godverlatenheid en wanhoop zou geven. Als wij gillen van de pijn, huilen van verdriet. Dat wij nochtans pasgetuigen tegen de wereld om je heen. Door het geloof alleen aan God zouden vasthouden in de belijdenis mijn God. Ook in je echtscheiding, ook in je faillissement, ook in je diepe zondeval. Zelfs in het plegen van de grofste zonden, ook in je alcoholisme, ook in je tumoren, in je hersenen. Al heb je verdiend de gevangenis en zit je daar, al heb je levenslang dat je het volhoudt. Mijn God, al begrijp je hem niet, al zie je hem niet, al voel je hem niet, al hoor je hem niet. Al hangt u aan uw levenskruis of stervenskruis, onthouden. Dat wordt een citaat uit Psalm 22. Ik heb er ook in mijn boekje iets over geschreven. Psalm 22 is, lijkt me, een gedicht door een reiziger. Die ziek geworden is, in zo achter is gebleven of gebroken been bij een karavaan. En dan is hij omringd door struikrovers, barbaarse vreemdelingen die hem gemarteld hebben waarschijnlijk en geslagen. En die wachten op zijn dood. Kunnen ze hem van alles beroven in kluisen kleren en zijn leven. En nou transformeert Jezus vormt die om, al hangend en leidend in die brandende oosterse zon, in onuitsprekelijke lichaamssmarten. Nou transformeert die dat lijden van die psalmdichter en al jouw lijden en al uw lijden en al mijn persoonlijke zielensmart en lichaams, die transformeert die aan dat kruis, tot zijn kruisgebed, heel het lijden van de mensheid. En die psalm gaat door, want er staat ook in die psalm van dat kleven van die tong aan het gehemelte, mij dorst. Hij is met psalm 22 bezig, met de psalmen opgevoed, de Heere Jezus. Daarom moeten de psalmen het blijven winnen in de gemeente, van alle liederen en versen en gezangen. Want Jezus was van de psalmen. En die heeft hij helemaal doorleefd en uitgeleefd. En die hebben een diepgang waar eigenlijk geen ander lied tegenop kan. Als Jezus een woord citeert, dan bedoelt hij ook die hele psalm. Als hij zegt, mij dorst, hij kon daar niet. Dat was veel te smartelijk, die dood. Hij kon niet die hele psalm opzeggen. Maar hij zat er wel mee in zijn hoofd. Nou ja, mij dorst, misschien een andere keer. Adam verzoend. In die psalm staat ook iets over het volbrachte werk. Moet u maar eens goed lezen thuis, psalm 22. En daarom gaat na dat woord verlaten, geoordeeld, en na mij dorst, komt er een nieuw woord. Tetelestai. Het is volbracht. Ik heb al meerdere keren erover gepreekt in uw midden. Over de Bijbels theologische betekenis. Vanmorgen nog even wil ik een ander element benadrukken. Want het klopt niet. De verhouding tussen de situatie letterlijk en tussen dat woord wat Jezus zegt, dat klopt niet. Verlaten. Ja, dat klopt. Dat zien we. Mij dorst, ja dat klopt, dat zien we. Volbracht, dat is niet logisch. Dat hoort daar niet, dat is misplaatst. Wat wij juist zien en wat Jezus ziet en ervaart, is voor onze begrippen een voortijdig afgesneden mensenleven, nog veel te jong, een compleet mislukte missie. Verlaten door al zijn volgelingen, die hij notabene zelf verboden heeft om hem te bevrijden. Smaadvol, doodgemartelde leider die niks, maar dan ook niks van zijn toekomstige beloofde rijk heeft gerealiseerd. Wat is er nou van al dat preken en van die toekomstdromen en die apocalyptische woorden terechtgekomen? Kijk, kijk, als die oud was geworden en met een gouden kroon op een gouden troon in het koninklijk paleis in Jeruzalem zou zitten. En als Israël een geweldige, machtige staat zou zijn geworden, die alle vijanden aan zich had onderworpen. En als er een geduchte concurrent voor de Romeinen waren geworden. En als alle schatten van de wereld in de haven van Joppe, Jaffa, zouden worden binnengevaren. En als hij dan in al die macht en weelde en heerschappij op zijn 95ste zou moeten sterven, dan zou het gepast zijn om achteromziende te zeggen, volbracht. Ja, dat kan ik dan begrijpen. Dan zou hij ook het recht hebben. Dit heb ik allemaal verdiend. Dit heb ik voor elkaar. Dat heb ik toch maar nu. Op Golgotha, in die duivelse atmosfeer, in die duisternis. Zoiets te roepen, te gek voor woorden. De wereld en ook, want wij zijn ook wereld, u en jij en ik. Wij zouden schreeuwen en zeggen, mislukt, mislukt, falikant, hopeloos, mislukt. En zo denken ze er ook over. En na zijn opstanding zelfs, maar in ieder geval na zijn dood, dan spreken ze met die discipelen op de weg naar Emmaus over wat zij hoopten verleden tijd. Ja, toen hoopten we nog. En Thomas haakt af en die gaat naar huis. Die zegt, het hoeft niet meer voor mij. Alles mislukt. Alles voor niks geweest. Voor niks geloofd, voor niks geleden. Wat een afgang. En die donkerte, die duisternis accentueert nog eens extra mislukt. De macht van de vorst der duisternis is zichtbaar. En hij roept volbracht. Maar wat hier gebeurt is dan ook geen zichtbaar succes, maar een geestelijk resultaat wat Jezus uitschreeuwt met luide stem. Hiervoor was hij gekomen. Hiervoor had hij gekozen. Hiervoor is hij bang geweest. Hiervoor heeft hij bloed gezweet. Hiervoor is hij in de doodsangsten geweest. Maar hij kan niet meer terug. God zij dank, hij kan niet meer terug. Hij heeft afgemaakt wat hij moest afmaken. De mens verzoenen midden in het oordeel. En door het oordeel heen, die band tussen God en mens, die twee componenten, dat verbond der genade overeind houdend. En toch zijn verdiende straf dragend, volkomen onschuldig. Als hij dat niet had volbracht, dan zou het verbond der genade volkomen in stukken voor eeuwig gebroken zijn. Tetelestai, mens, hoe je ook heet. Verzoend, hoor je het? De weg tot God is niet dichtgeslagen, open gebleven. En dan plotseling zomaar ertussenin zo'n zinnetje wat er helemaal eigenlijk niks mee te maken heeft. En het voorhangsel open. Dus het is nog veel meer opengebroken. Gods woede gekoeld. Gods recht voldaan. Gods liefde in stand gehouden. Ga maar naar de tempel. Van het kruis naar de tempel. Dan kun je het zien. Als een Simpson. Als een hemels en van God gezonden zonnekind. Want dat betekent Simpson. Hangt hij in die buitenste duisternis. En Simpson pleegde naar moderne begrippen suïcide in die tempel van Dagon. Toen hij aan die pilaren ging staan rukken. Maar in zijn suïcide verpletterde hij zijn vijand en deed heel dat Satansgebouw instorten. Ja, er zijn de mensen die beginnen nog te praten over mensen die dat doen, zalig kunnen worden of niet. Nou, dat moet u dan maar eens aan Simpson gaan vragen en aan de heren van Simpson. Heel dat Satansgebouw is in zijn sterven ineengestort. Deze weg die Jezus ging, bewust, willens en wetens, is in zekere zin. Nou, maar hoop ik dat u me goed verstaat. En anders mag u het gewoon vragen op een nette manier. Zal ik het netjes uitleggen nog eens op de e-mail of zo. Is in zekere zin een vorm van suïcide. Hij kiest ervoor om zo kapot gemaakt te worden. Hoeft niet. Niet doen, Jezus. Laat toch gaan. Laat die mensen allemaal toch doodgaan. Nee, ik wil doodgaan. Maar let nou op die handen, die van Jezus. Die heeft daar die spijkers aan dat kruis. Maar in de diepte heeft hij de pilaren van het Satanspaleis in handen. Dat zie je wel niet. En in zijn sterven dan denderde dat rijk van de duisternis in beginsel in duizend stukken. Geweldig. En daarom is dat het woord op die donkerde van Golgotha, op die diepe inktzwarte nacht, is direct in die middag die heerlijke zon weer fel gaan branden en gaan schijnen. Dag duivel, duvel op. En op de vroege paasmorgen gaat het niet regenen zoals vanmorgen, maar scheen de zon. Stralend. Glimlachend, levenwekkend, levengevend, koesterend, verwarmend. Die verzoening moet heel de wereld horen. Daarom al is zijn keel gefolterd in de droogte en dan nog met die bijtende, zure, snijdende azijn. Tetelestai, wat mislukt, niets mislukt. Mijn mission possible is geworden tot mission tetelestai. En dan letten we nog even op het laatste. Adam gered. Dus we hebben gezien Adam geoordeeld. Waarom mijn God mij verlaten? We hebben gezien Adam verzoend. Tetelestai. Ziet u ook de logica, de theologica in die woorden. De goddelijke logica. Laatste woordje Adam gered. Dat blijkt uit het laatste woord. Een veelzeggend psalmcitaat. Weer een psalm. Psalm 31 heeft hij dan in zijn hoofd, in zijn hart, in zijn ziel. Nog elke dag wordt die psalm, heb ik al eens gezegd, veel gebeden in Israël. Het is een avondgebed. Waarom citeert hij nou die avond, dat avondgebed? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan zal ik u een stukje van die psalm laten horen. Moet u goed luisteren. Laatste. En dan is de preek zo afgelopen. Want mijn rots en mijn burcht, zijt gij. En om uw naams wil zult gij mij leiden. En mij verlossen uit het heimelijk gespannen net. Want gij zijt mijn burcht. In uw handen beveel ik mijn geest. Omdat gij mijn verdrukking hebt aangezien. En acht sloeg op de benauwdheid van mijn ziel. En mij niet hebt overgeleverd in de macht van mijn vijand. Maar mijn voeten, niet gespijkerd aan het kruis, gesteld hebt in de vrijheid. Wat een slotakkoord. Fortissimo. Ultimo. Dat woord vormt de kern van de belijdenis die al in het woordje mijn van mijn God ligt. Die in het tetelestai nog eens extra werd benadrukt. En die nu helemaal wordt benadrukt. In uw handen mijn geest. Hij beleidt hier dat God zijn vader is gebleven. Zijn rots, zijn burcht. Dat God hem heeft geleid en verlost uit de netten. Dat God zijn verdrukking aanzag. Dat God acht sloeg op zijn benauwdheid van zijn ziel. Dat God hem niet in de hand van zijn vijand de duivel heeft overgeleverd. Maar goed opletten, zijn voeten in vrijheid heeft gesteld. Uit het pad van lijden heeft genomen. Van vernedering. Van adembenemend, diep gedurfd geloofswoord. Niet overgeleverd. En wij zouden zeggen, hij is alleen maar overgeleverd. Aan Judas, aan het overvalcommando, aan Annas, aan Caiaphas, aan het Sanhedrin, aan Pontius Pilatus, aan Herodes, aan de soldaten, aan de beulsknechten, aan de schriftgeleerden. Hij is alleen maar overgeleverd. Handel is er met hem gedreven, als met een varken. Zelfs door God overgeleverd. Maar juist zo niet aan de duivel. En die aan die kruispaal genagelde voeten in vrijheid gesteld. Straks wandelen ze op de weg naar Emmaus om daar het brood te breken. Met diezelfde handen die nu nog aan het kruis geslagen zijn. In uw handen mijn geest. Dan neemt hij dat kindergebed over. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Vader, houd ook deze paasnacht over mij getrouw de wacht. Hier hebt u mijn geest. En hij slaat de weg weer in naar huis. Naar het verloren, herwonnen paradijs. Naar het vaderhuis met de vele woningen. En hij nodigt ook vanmorgen weer. Wie wil mij volgen? Ik ga voor op jouw levensspoor. En op datzelfde moment worden in de tempel paaslammeren geslacht. De paasga's. Wordt het avond ontstoken met wierookwalm, het avondoffer. Maar Jezus bidt ze weg. Ver weg. Schreeuwt ze weg vanaf het kruis. Er is geen lam meer nodig. Nooit meer. Er is geen offer meer nodig. Nooit meer. En er is geen wierook meer nodig. Nooit meer. Allemaal afgelopen. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld, ook van Katwijk, ook van jou. En grootste wonder alle wonderen, zelfs die van mij, wegneemt. Tot morgen, vader. Tot morgen, mijn kind. Tot paasmorgen. Ja, tot die grote morgen. en blijft me ook soms verborgen, uw grote macht. Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht, uw nacht, mijn nacht. Neem dan mijn beide handen en mijn geest en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust te vind. Geloof dan dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.